of ik stil zijn voor Gods aangezicht. Vader, in deze momenten willen we onze harten richten tot U. We erkennen U als de enige waarachtige God, de schepper van hemel en aarde, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Vader, ook deze avond mogen we op uw genade en op uw vrede rekenen. In de naam van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We mogen een geweldige Heer kennen. En de Heer die van ons houdt. En een van de liederen die we nu gaan zingen is, geeft aan dat wij ook van Hem mogen houden. En elke keer als ik dat lied zing, dan voel ik dat zo in schril contrast met zijn liefde voor mij. Maar ik hoop dat u met heel uw hart kunt zingen, mijn Jezus, ik hou van u. Opwekking 392. Dat we dat mogen uitzingen en mogen weten dat zijn liefde voor ons oneindig is en dat we hem mogen liefhebben met heel ons hart en heel ons wezen. Ik wil dit samen zijn in Gods handen leggen en ik wil u voorgaan in gebed. Ja, Vader, als we beseffen hoe groot uw liefde is, zoals ik vanmorgen tegen elkaar zei, een eeuwige liefde, onvoorwaardelijk, dan beschaamt het ons misschien als we tegen u zeggen dat we van u houden. Want soms zit er een stukje egoïsme in. Soms zit er een onvolmaaktheid in. En ontrouw in. Maar u kent ons hart, u kent ons verlangen. En u weet, Heere, dat we van u willen houden. Omdat u zoveel van ons houdt. En dat we u zo lief hebben en u zo dierbaar vinden. Heere, neem onze stamelende lofzang aan. Mag het zijn tot een reukwerk voor uw aangezicht, tot verheerlijking van uw naam. En straks in die eeuwigheid, dan mogen we u van aangezicht tot aangezicht volmaakt die lof brengen die u toekomt met heel uw gemeente, met allen die ons voorgegaan zijn. En Heer, wat zal het geweldig zijn om u te mogen zien. Maar hier op aarde nu al mogen we als het ware al een glimp van uw heerlijkheid zien en elkaar samen bemoedigen en mogen aansporen om op u te blijven zien en van u te verwachten. We houden van u, omdat u nog meer van ons houdt. We verlangen ernaar om u nog beter te kennen, opdat onze liefde en onze toewijding aan u zal mogen groeien. Dank dat we ook zo vanavond onder uw woord mogen zijn. Wilt u het woord zegenen, Heer, en brengen naar ons hart, opdat het mag uitwerken wat u het ook wilt gebruiken deze avond. Dank voor uw levende woord. Dank voor uw eeuwig woord. Dank dat we het in vrijheid mogen lezen en overdenken met elkaar. Dank u wel dat u een vader bent die voor ons zorgt. Dat u een vader bent die heel persoonlijk voor ons zorgt. En dat u genade toont elke dag weer opnieuw. Vader, we bidden voor elkaar dat we op uw genade mogen zien. Op u mogen zien. En uw genade en liefde mogen ervaren elke dag. Want u kent ook ons hart. En u zit hier ook met een bezwaard gemoed. Omdat de week voor ons misschien een spannende week wordt. Of dat we heel druk zijn geweest in de afgelopen tijd. En dat we ons zorgen maken. Heerde, u bent een vader die zijn armen om ons heen slaat in liefde. En tegen ons zegt ook vanavond weer: ik ben er en ik hou je vast. Mijn genade is rijk en overvloedig. Ook in de tijd die voor je ligt. Dank u wel dat we elkaar zo mogen bemoedigen en mogen wijzen op u. Zegen zo deze avond. Ontvang de liederen vanuit ons hart tot een lof, een reukwerk voor uw aangezicht. Tot lof van uw naam. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik wil met u eerst nog het gedeelte lezen wat ik vanmorgen ook met u gelezen heb. 2 Samuel 9. Maar even een opfriscursus. Daar staat de geschiedenis van Mefiboset. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel, uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mefiboset. En hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd houden. Toen boog hij zich en zei: wat is uw dienaar, dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan uw zoon van uw heer gegeven. Daar moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mefiboset had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mefiboset. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. wil nog een paar versen met u lezen in 2 Samuel 16. De eerste 4 versen. Nog wel jaar later, het is nadat Mefibosheth genade gekregen had, weten we niet. Maar we zien wel, dit is de eerste volgende keer dat hij weer in beeld komt. 2 Samuel 16 vanaf vers 1. Ik zal straks de achtergrond van deze gebeurtenissen met jullie schetsen. Maar ik lees het eerst voor. Kort nadat David de bergtop was overgegaan, ziede kwam Ziba, de knecht van Mefibosheth, hem tegemoet met een span gezaalde ezels en daarop 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 zomervruchten en een leren zak met wijn. De koning zei tegen Ziba, wat wilt u daarmee? Ziba zei, de ezels zijn voor het huis van de koning om op te rijden, het brood en de zomervruchten voor de knecht om te eten en de wijn voor de vermoeiden in de woestijn om te drinken. Toen zei de koning, en waar is de zoon van uw heer? Ziba zei tegen de koning, zie hij, dat is Mefibosheth, blijft in Jeruzalem. Want hij zei, vandaag zal het huis van Israël het koningschap van mijn vader aan mij teruggeven. Toen zei de koning tegen Ziba, zie alles wat Mefibosheth heeft zal van u zijn. En Ziba zei, ik buig mij neer, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, de koning. Tot zover deze tweede schriftlezing. Mefibosheth. Vanmorgen hebben we gezien dat toen David koning was, dat hij dacht aan Jonathan, aan wat hij Jonathan beloofd had. En hij zoekt gelegenheid om liefde, goede tierenheid te tonen aan het nageslacht van Saul en Jonathan. En dan krijgt Mefibosheth genade. Hij had daar geen recht meer op. En hij was er ook niet toe in staat. Hij was kreupel. Een ex-prins, een ex-troonopvolger en als gevolg van de ongehoorzaamheid van zijn opa, Saul, had hij geen toekomst meer. En hij was nog verlamd, kreupel ook nog. En we hebben vanmorgen gezegd, het is een beeld van de mens, van nature. Als gevolg van de zonde van Adam, zijn voorvader, zijn we gescheiden van God en verloren voor altijd. En als gevolg van een zonde zijn wij niet in staat om aan de norm van God te voldoen, terug te keren. Maar David, in het leven van Mefibosheth, grijpt in. Hij toont goede tieren op basis van liefde. Genade voor Mefibosheth. Maar God heeft in Christus omgezien naar ons. En aan het kruis waar we net van zongen, heeft hij ons genade geschonken. Genade voor u en voor mij. En ik hoop, zoals we hier zitten of meeluisteren, dat we al die genade omarmd hebben met een dankbaar hart. Mefibosheth krijgt alles weer terug. Zijn bezittingen, mag weer aan de tafel van de koning zitten en krijgt knechten. En zo hebben we in Christus alles teruggekregen wat we verloren hadden in de Hof van Eden. Ons leven heeft weer doel, heeft weer zin. Dus vreugde en vrede en rust, ondanks de omstandigheden. Bovenal hebben we contact met God, mogen wandelen met Hem en mag ons leven vrucht dragen door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Genade. Maar we blijven mensen, verlamd als het ware, maar we mogen op Hem rekenen. En we mogen elke keer naar Hem toe gaan en genade elke dag omarmen. We zijn begenadigd in de Heer Jezus Christus. We zijn een koningskind. We zijn weer herenigd met de grote koning. En vanmorgen was de oproep om dat te beseffen en daarvoor te danken. Maar Mefibosheth heeft ontzettend veel gekregen. Ik zei het al, de ene dag was een zwarte dag toen alles wegviel. En die andere dag was een dag van grote blijdschap toen alles weer terugkwam. Er is een spreekwoord, een gezegde, dat zegt, ondankbaarheid is het loon van de wereld. En als je goed doet, zul je goed ontmoeten. Hoewel, en als je kijkt naar die geschiedenis die we gelezen hebben in 2 Samuel 16. Mefibosheth heeft zoveel gekregen. En waar is die nou? 2 Samuel 16 gaat over de vlucht van David als een van zijn zonen, Absalom, de macht gegrepen heeft, een staatsgreep heeft gepleegd. David die kiest ervoor om te vluchten, om niet de strijd aan te gaan met zijn eigen vlees en bloed. Misschien bewust zijnde van het feit dat hij zelf zo'n toestand gemaakt had in zijn eigen gezin, dat Absalom tot deze daad kwam. Toch hoe het ook zij, David vlucht met zijn gezelschap. En dan terwijl hij op de vlucht is, dat lazen we, komt Ziba naar David toe. Ziba, de knecht van Mephibozet, de knecht van Jonathan en Saul, komt naar David toe met al dat brood en met die ezels en zo. En hij gaat naar David toe en biedt het hem aan. En waar is Mephibozet dan? Mephibozet die zoveel genade gekregen had. Hij blijft in Jeruzalem. Wat een ondankbaar schepsel. Ondankbaar. Ondank is het loon van de wereld. We lezen in vers 3 dat Ziba zegt, hij blijft in Jeruzalem, want hij zei, vandaag zal het huis van Israël, het koninkrijk van mijn vader, aan mij teruggeven. Maar heeft hij wat is gebleven? Opdat hij weer koning zou kunnen worden. Wat moet je nou met zo'n man? Zoveel gekregen en als het erop aankomt, dan blijkt hij die genade niet waard te zijn. Wat vindt u nou van die Mephibozet? Wat een ondankbaar type is dat toch. Maar wat vindt u nou van Ziba, de knecht? Wat is dat toch een bijzondere man die trouw blijft, ook al vlucht de koning, hij gaat mee. En hij is die genade waardig. Mephibozet die blijft in Jeruzalem en Ziba die wel op uitgaat. De een heeft genade gekregen, blijkt het niet waard te zijn. En de ander is trouw en is die genade wel waard. Nou, voordat we even daarop doorgaan. Hoe vaak switch jij niet van koning als het erop aankomt? Hoe vaak switchen wij niet als het belang op het spel staat? Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen in de NBG-vertaling, trouw vind je niet bij allen. En zoals heel eerlijk kijkt, hoe vaak heb je niet gekozen datgene wat jou op dat moment het beste leek, terwijl je wist wat God van je vroeg? Hoe vaak ben je niet geswitcht van koning? Dat je denkt van, het is misschien beter om nu koning vlees of koning, noem het maar op, ik te dienen. Zijn wij altijd bij God gebleven? Zijn we altijd bij de grote koning gebleven, ook als het leven soms anders ging dan wij gedacht of gehoopt hadden? Hoe makkelijk switchen wij dan niet als het leven anders gaat dan wij hopen? Blijven wij bij God als de verdrukking komt, als de strijd is? Hoe makkelijk, en zeg niet te gauw, ik zal dat nooit doen, dat zei Petrus ook. Hoe gauw verloochenen we hem. Misschien moeten we gewoon heel eerlijk de hand eerst in eigen boezem steken. Zijn wij wel genade waard? Laten we niet te hoog van de toren blazen. Mij overkomt dat niet. Misschien moeten we gewoon diep ons hoofd buigen en zeggen, ook ontrouw is te vinden in mijn leven. Ik gehoorzaam niet altijd de koning. Ik zoek soms op andere zekerheden. En er is ook geen volharding altijd in mijn leven. Laatst zag ik een film waarin mensen uit het verzet gepijnigd werden om namen te noemen van hun bronnen en zo. En toen dacht ik, oh, ik hoop niet dat ik ooit in die situatie zou komen. Als mij gevraagd wordt hoe ik over de Heer Jezus denk of hoe ik gemarteld zou kunnen worden. Ik ken mezelf een beetje. En dan denk ik van, zou ik het wel vol kunnen houden? Dus laten we niet te hard oordelen over Mephibozet. En niet te veel Ziba nog prijzen. Wij switchen ook zo makkelijk als het ons beter uitkomt. Een stapje verder. Hoe staan we ten opzichte van broeders en zusters die bezweken zijn onder de druk van het leven? Die soms het zo moeilijk hebben dat ze even een tijdje uit beeld bij God willen zijn. Paulus zegt tegen de Galaten dat we hem weer moeten brengen in een geest van zachtmoedigheid. Het oog op onszelf houden, ook wij zullen kunnen bezwijken in verzoeking. Of we hebben zo makkelijk een oordeel over. Hij of zij had maar vast te moeten houden aan God. Of hij of zij had maar niet weg moeten gaan. Hij of zij had God op de eerste plaats moeten blijven zetten. Of wij zijn zo makkelijk in het veroordelen en een vingertje opwijzen. Maar ik hoop dat we zijn zoals de Heer Jezus. Bewogen met de ander. En er komen ongetwijfeld uw namen in uw gedachten. Van broeders en zussen die misschien met ons optrokken. Die verachterd zijn in de genade, zoals ze dat dan zo netjes uitdrukken. Die afgevallen zijn. Bezweken zijn voor de last van het leven. Bezweken zijn voor de verleidingen van deze wereld. Laten we niet veroordelen, maar bewogen zijn om hen. En bidden voor hen. Want ook ons zal zo makkelijk kunnen gebeuren. Ik ben maar zwak. U bent maar zwak. We zijn zwakke mensen. Als we zo naar Mefiboset kijken, is dit dan wel de waarheid? Klopt het wel? Wij gaan zo vaak af op het eerste wat we horen. Ziba, die is trouw. En Mefiboset, die blijft maar achter. Maar weet u, dat is niet het verhaal. Als u een paar bladzijden verder met mij leest, in 2 Samuel 19, dan zien we wat er werkelijk gebeurd is. 2 Samuel 19, vanaf vers 24. David komt weer terug in Jeruzalem nadat Absalom gedood is en de strijd gewonnen is. En dan blijkt het helemaal anders te zijn. Dan blijkt het helemaal anders te zijn. 2 Samuel 19, vanaf vers 24. Ook Mefiboset, de kleinzoon van Saul, kwam de koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, zijn baard en snor niet geschoren en zijn kleren niet gewassen van de dag af waarop de koning was weggegaan tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde. En het gebeurde toen hij in Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tegen hem zei: waarom bent u niet met mij meegegaan, Mefiboset? En hij zei: mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Want uw dienaar zei: ik zal een ezel voor mij zadelen en daarop rijden naar de koning trekken. Uw dienaar is immers kreupel. Bovendien heeft hij uw dienaar bij mijn heer de koning belasterd. Mijn heer de koning is echter als een engel van God. Doe maar wat goed is in uw ogen. Heel het huis van mijn vader was immers bij mijn heer de koning ten dode opgeschreven. Toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. Wat voor recht heb ik dan nog? En hoe kan ik dan nog een beroep doen op de koning? Toen zei de koning tegen hem: waarom spreekt u nog langer over uw zaken? Ik zeg u, u en Ziba, u moet het land delen. En Mefiboset zei tegen de koning: hij mag ook alles wel nemen, omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen. Het blijkt opeens helemaal anders te zijn. Het blijkt helemaal niet zo te zijn wat Ziba gezegd had. Het blijkt juist dat Mefiboset wel trouw is gebleven aan koning David, die hem genade heeft bewezen. Hij heeft gewacht op David. En hij heeft zich als een rouwende gedragen in Jeruzalem. Zijn voeten niet gewassen, zijn haar niet bijgeknipt, niet verzorgd. Al die tijd is Mefiboset dankbaar gebleven en trouw aan de koning. Dan denk ik opeens heel anders over Mefiboset. Nu we wat verder in de boeken lezen over hem. Maar hier zit ook weer een les voor ons in. Hoe makkelijk wij mensen kunnen oordelen op datgene wat we als eerste horen. En hoe makkelijk dat in ons hart voeding kan vinden en hem het oordeel al klaar. Zoals we dat Michel hadden vanavond toen ik het eerste gedeelte las over Mefiboset. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar elkaar. Om elkaar te bevragen. Om naar elkaar om te zien en betrokken te zijn bij elkaar. Oh, we zijn zo ontzettend goed in rechtertje spelen. We zijn zo goed ons waardeoordeel op een ander te leggen, in plaats van het hart van de ander te zoeken. Zoek het hart van de ander. Of hebben sommige mensen al afgeschreven? Maar er zit toch nog iets in voor ons, ook in de houding van Mefiboset. Hij bleef trouw aan de koning, terwijl de koning er niet was. Hoe is het met onze trouw aan de koning die er nog niet is, die opgevaren is naar de hemel? Hoe trouw blijven we aan hem, ook als de situatie verandert? Wachten we nog op de koning? Ook nu het wat langer duurt? Toen ik jong was en broeder Malch hoorde preken, dacht ik, het kan elk moment gebeuren. En 40 jaar later, nog niet. Maar ben ik nog steeds trouw aan die koning? En misschien hebt u 10 jaar geleden gehoord en gedacht, broeder Niemeyer, u hebt het wel gezegd, maar het is nog alweer 10 jaar later. Maar bent u nog steeds trouw aan de koning die er nog niet is? En vertrouwen we nog steeds die koning, ook al is het er nog niet dat hij weer komt? Met de woorden van Petrus te spreken, God is God aan goede tieren, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Maar blijven wij trouw aan die koning die er nog niet is? En dat hij trouw blijft, vertrouwen daarop? En vertrouwen dat hij al zijn beloften waar zal maken? Oh, ik spiegel weer naar uzelf toe en naar mijzelf toe, hè? Want we kijken zo makkelijk naar een ander. Zijn wij trouw aan koning Jezus, nu hij er nog niet is en nog niet weergekomen is? Mefiboset weet wat genade is. Hij zegt ook, doe maar wat goed is in uw ogen, vers 27. Mijn Heer, de koning is echter als een engel van God. Doe maar wat goed is. Wat de koning ook doet, het is goed voor Mefiboset. Hij verlangt niets anders dan de genade van de koning te ontvangen. Als de koning links zegt, gaat hij links. Als de koning rechts zegt, gaat hij rechts. Als de koning niks zegt, is het ook goed. Doe maar wat u wilt. En in vers 28, heel het huis van uw vader was immers bij mijn Heer de koning ten dode opgeschreven. Toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. Wat voor een recht heb ik dan nog? En hoe kan ik dan nog een beroep doen op de koning? Hier zie je een dankbaar mens. Een dankbaar mens die alleen maar blij is dat hij de koning ziet en verder niets, en dat de koning niets overkomen is. En hij vraagt niets meer voor zichzelf. Hier zie je iemand die weet wat genade is. Die weet wat genade is. En die weet wie de koning is. En daar vertrouwt hij het op. En hij laat het over aan die koning. Wij ook? Vertrouwen wij ook zo op die koning? Weten wij wat genade is? Hoeveel christenen vandaag de dag kom je niet tegen? Die zeggen, het is geweldig dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. Dat Hij mijn Heer is. Maar ik wil meer. Ik wil meer ervaring. Ik wil meer voorspoed. Ik wil meer genieten. Ik wil meer. Mefiboset vond genade genoeg. En we hebben net ook een paar keer gezongen in een couplet. Genade genoeg. En we willen toch altijd weer meer. Mefiboset is een beschamend voorbeeld voor u en voor mij. Hij verlangt nergens naar dan alleen bij de koning te zijn. Dat is hem meer dan genoeg. Is de Heer Jezus Christus u meer dan genoeg? Of wilt u meer? Terwijl God alles gegeven heeft in zijn Zoon. Beseffen we eigenlijk wel wat genade is? Zo rijk en overvloedig. Ziba blijkt een lasteraar te zijn. Ziba blijkt onbetrouwbaar te zijn. Egoïstisch te zijn. Hij dacht, dit is mijn kans. Mijn Heer heeft zoveel genade gekregen. Als ik mij nu opwerp naar de koning, komt die genade van Mefiboset naar mij toe. In 2 Samuel 9 was hij ook begenadigd door koning David. Hij mocht dienen. Hij mocht doorgaan. En hij werd niet omgebracht, zoals ik vanmorgen zei, zoals zo vaak gebeurde. En hij profiteerde nu van de afwezigheid van Mefiboset om in de gunst te komen bij koning David. Maar u weet het, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En het blijkt een bedrieger te zijn. Mefiboset legt zijn hart bloot. Hij heeft verraderlijk gehandeld. Hij blijkt een lasteraar te zijn. Hij plaatste zijn Heer in een kwaad daglicht. En dan moet je kijken hoe Mefiboset omgaat met Ziba. Wat zou u doen als u zo'n knecht had? Op staande voet ontslaan. In de gevangenis werpen. Weg met hem. Ik wil hem niet meer zien. Mefiboset niet. Hij staat in vers 30. Hij mag alles wel nemen, omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen. De aanwezigheid van de koning is voor Mefiboset genoeg. Meer hoeft hij niet. En dan mag Siba alles wel hebben. Alles wat maar tijdelijk is, mag Siba wel hebben. Hij beseft dat hij nergens recht op had. En die toch aan de tafel van de koning mocht zitten. En die genade is hem veel meer waard dan al het aardse bezit. Het valt me op dat Mefiboset geen wraak neemt. Dat hij niet even Ziba even een hak zal zetten en hem zal wegwerpen. En iedereen zal gezegd hebben, je hebt gelijk. Nee, Mefiboset die zoveel genade gekregen heeft, bewijst genade aan een ontrouwe knecht. Alsof Mefiboset wist dat God degene was die uiteindelijk wraak zal nemen. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Gaan wij ook zo om met mensen die ons onheus bejegenen? Met tegenvallende broeders en zusters? Met mensen die ons pijn gedaan hebben? Die ons tegengevallen zijn? Is het feit dat we bij God mogen horen niet vele, vele malen belangrijker dan bezit, dan wraak? Mefiboset toont genade aan een man die geen genade waard is. En hij ontvangt die genade van David, Mefiboset. En in 2 Samuel 21 vers 7 ontvangt hij nog een keer genade. Een hele bijzondere geschiedenis, daar ga ik nu niet verder op in. Maar daar worden de nazaten van Saul omgebracht op eentje na. David spaart het leven van Mefiboset weer. Dan moet je het even plaatsen in de gedachte van Ziba. Van Ziba lezen we niets meer. Zoveel genade gekregen van zijn Heer, terwijl hij alle recht van de wereld had om veroordeeld te worden. We lezen geen omkeer van Ziba. We lezen geen belijdenis, geen schuldbelijdenis. Maar hij ontvangt genade. En hij mag toch blijven leven. En toch in dienst blijven van Mefiboset. Wat lijkt me dat verschrikkelijk. Als je beseft dat dan elke dag eigenlijk genade is. Dat je er niet had hoofd mogen zijn. Elke dag is een confrontatie van een Heer die hem vergeven heeft. Elke keer als hij de koning, als hij Mefiboset diende, moest hij beseffen dat hij het niet waard was en het toch gekregen had. Elke dag zag hij de genade. En het werd als vurige kolen, denk ik, op zijn hoofd. Elke dag is een genadedag. Elke dag is genadetijd voor deze wereld. En broeders en zusters, hoe gaan we om met de mensen die niet genadig zijn naar ons toe? We hebben over broeders en zusters gehad. Met de mensen in onze wereld. Hoe gaan die met ons om? Stapelen wij nog vurige kolen op hun hoofd door genade voor recht te laten gelden? Bidden we voor ze in plaats van te veroordelen? Tonen we genade? Paulus zegt het, die tekst heb ik net een paar keer genoemd. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Tonen wij genade? Je kunt alleen maar genade tonen als je zelf beseft hoe genadig je bent. Mefiboset had genade gekregen. Van de bedelstaf werd hij een koningskind als het ware aan tafel van de Heere in 2 Samuel 9. Toen hij in 2 Samuel 19 weer bij de koning mocht komen, ontving hij weer genade om te mogen blijven aan het hof van de koning. En in 2 Samuel 21 werd hij zijn leven gespaard. Genade op genade op genade voor Mefiboset. En ik begroet u vanavond met de woorden in Johannes 1. Dat wij door Christus genade op genade gekregen hebben. Beseffen dat? In onze ontrouw? Beseffen dat in ons klein geloof? Beseffen dat in ons switchen soms van koning? Dat God ons genadig is en genadig bejegent elke keer weer. Ondanks onze verlamming, onze zonde, Ondanks de lastering van de wereld, ondanks het oordeel van mensen, ondanks onze fouten, ontvangen wij genade op genade op genade. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven zijt gij mij. Ik hoop dat we dat van ganse harte na kunnen zeggen. Dat hij ons alles is. Toen Jacob kreupel uit de Jabok kwam en zijn broer tegemoet kwam. Toen zei zijn broer, wat moet ik met al die cadeaus? Ik heb al veel. Zei die kreupele Jacob, die geslagen was door het leven, die hielenlichter genoemd werd, zei, ik heb alles. Hij had de Heere God aan zijn zij. En misschien zijn we kreupels als een Jacob, een kreupels als die Mefiboset. Maar we hebben genade gekregen. Toon dan die genade in dank naar God toe. Toon die genade die je gekregen hebt in genadig zijn voor mensen om ons heen. Toon dat je dankbaar bent voor hetgene wat je van God ontvangen hebt. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven bent u mij. Gaan we zo met genade? Zijn we zo dankbaar voor genade? Of willen we meer? Mefiboset wist wie hij was en dankte de koning voor genade op genade op genade. Amen. Mag ik met jullie danken? Vader, dank u wel voor uw overstelpende, overweldigende, oneindige genade in ons leven. We hebben ons gespiegeld aan Mefiboset, soms ten onrechte. Maar we hebben gespiegeld, Heer, omdat zoveel dingen ons vol bekend voorkwamen, hoe vaak wij u niet verlieten. Hoe wij vaak andere koningen kozen of andere zekerheden in ons leven wilden hebben. Andere dingen belangrijker vonden dan. Terwijl we horen te wachten op u en uit te strekken naar genade van u. En ik dank u dat u genadig bent en blijft. En dat we terugkomen bij u zoals de verloren zoon. Dat we welkom thuis geheten worden door u als zonen. Ik dank u voor uw genade in ons leven elke keer weer. Ook als wij het verknoeien of het niet goed doen. Ook als wij niet leven zoals u het altijd bedoeld hebt. Maar dat u altijd ons weer in genade in de armen wilt sluiten. Dat bent u een geweldige grote God. Heer, als wij zoveel ontvangen hebben van u, help ons om ook uit te delen aan de mensen om ons heen. Vaak voelen we ons dus door die genade beter dan andere mensen. En menen we daar recht van te kunnen hebben om anderen te veroordelen. Maar Heer, de genade moet ons op de knieën brengen. Om juist ook te bidden voor die ander. En als Jezus om te gaan met die ander. Door vurige kolen op het hoofd te stapelen. Door genade te tonen aan mensen zoals wij die genade van natuur niet waard zijn. En dat kunnen we niet zelf. Dat kunnen we niet alleen. Help ons daarbij. En laat ons daar elke keer het beeld van de Heer Jezus voor ogen houden. Die niet terugschold als hij gescholden werd. Die niet terugdreigde als hij gedreigd werd. Die niet terugsloeg als hij geslagen werd. Maar genade toonde en bad voor zijn tegenstanders. Vader, ik wil u bidden voor broeders en zusters in ons midden die genade los hebben gelaten. En misschien overgaan zijn in goede werken of leven onder een andere koning. Vader, we willen voor hen bidden, niet veroordelen. Dat ze weer terug mogen keren onder die overvloedigende genade van u. En daarvan mogen weten dat wie oprecht berouw heeft, altijd weer terug mag komen. Omdat u dat ook getoond hebt in ons, in mijn leven. U staat altijd klaar. We willen bidden, Heren, ook voor onszelf, voor de keuzes die we gaan maken in de komende week, Heren, de komende tijd, totdat u komt. Keuzes die ons opgedrongen worden om andere koningen te eerbiedigen. Om niet te vertrouwen op uw genade, maar te vertrouwen op zekerheden die in de mens zijn en daardoor maar tijdelijk zijn. Help ons, Heer, om trouw te blijven aan u. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw genade getoond op het kruis. Ik dank u voor uw genade getoond in elke situatie in ons leven. En ik dank u dat u trouw blijft en genadig blijft tot in eeuwigheid. Amen. Wil het slotlied zingen na de zegenbeden? Ik stel voor dat we gaan staan voor de zegenbeden. En de pianiste wees me vanmorgen fijntjes op dat ik twee keer hetzelfde lied had opgegeven. Maar had ik bewust gedaan. We zingen zometeen nog een keer 428, zoals we ook vanmorgen gezongen hebben. Want ik denk dat lied geeft zo bijzonder weer wat genade is. Als je zeker beseft wie het geschreven heeft. Een slavenhandelaar die tot geloof gekomen is. Die alles verkeerd gedaan heeft in zijn leven. Eigenlijk wat je verkeerd kunt doen. En dat die genade vond. En die genade zo oneindig groot is er ook voor u en voor mij. Zo samen bidden en danken voor de belofte van de Heer. Vader, zo staan we ook vanavond voor u. Beseffende dat we elke dag genade van u nodig hebben. En u zegt, mijn genade is u genoeg. En wij mogen zeggen, er is genoeg genade. Dank, Heer, dat u met ons meegaat. Dank dat uw beloften ja en amen zijn. En ook vanavond leggen we onze hand op die belofte in uw woord geschreven waarin u zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Wat een rijke genade, zo oneindig groot. Amen. 428.